Ja, ik mag jullie groeten in Jezus' naam en ik hoop dat we allemaal een open hart hebben. Een open hart, een ontvankelijk hart voor het woord van God. En ik wil de Bijbel openen vanmorgen met jullie bij Romeinen 12. Ik wil eigenlijk spreken over de geestesgaven. De gaven van de geest of de uitingen van de geest. En meestal doen we dat dan uit 1 Korinthe 12 of 1 Korinthe 14. En daar zullen we nog wel wat vanuit aanhalen. Maar ik wil vooral onze ogen even laten rusten op de brief van Paulus aan de Romeinen. En dan zegt hij in het eerste vers, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid van uw denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel vele één lichaam in Christus, maar afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Ik roep u dan toe op, zegt Paulus, broeders en zusters. En de NBG zegt, ik vermaan u dan. In de grondtekst staat eigenlijk parakaleo. En dan, wie geïnteresseerd is, anderhalve pagina wordt dat uitgelegd wat dat eigenlijk betekent. En beide is goed, maar meestal wordt het toch gebruikt, ik roep u ertoe op, dus ik roep u erbij. Het is erbij betrekken, erbij roepen. Maar welk woord hebben we er ook voor gebruikt? Het gaat erom dat we het beseffen wat de bedoeling is van dit woord van God. En Romeinen 12 wordt nog wel eens gebruikt, ook over de vernieuwing natuurlijk van het denken en het toewijden, maar dan lopen we er soms heel snel overheen. Als wij een onderwerp behandelen. Maar het is vanmorgen denk ik goed om eens proberen te verstaan wat hier eigenlijk staat. Dus Paulus die spoort ons aan. God spoort ons aan. Hij roept ons op. Hij roept ons erbij. Hij vermaant ons. Maar als het ware, kom op. En hij vertelt ons wat God eigenlijk van ons verwacht. Wat wij mogen doen. Door de ontfermingen, door de barmhartigheden van God. En dan spreekt Paulus hier over ons lichaam. Hij heeft het niet over onze ziel. Hij heeft het niet over onze geest. En dat wil niet zeggen dat onze geest niet belangrijk is. Dat ons hart, onze ziel niet belangrijk is. Natuurlijk wel. Want daaruit zijn ook de uitingen, de oorsprongen van het leven. Leert de spreukenbrief ons. Maar het is dus niet voldoende, lieve broeders en zusters, als wij alleen ons hart aan de Heer geven. Het is dus niet voldoende als wij alleen de Heer in de geest dienen. Want de Heer heeft ons gemaakt naar geest, ziel en lichaam. En als het dan ook over gaat, zoals Paulus ons dat leert in de Korinthebrief, dat ons lichaam geworden is een tempel van zijn heilige geest. Dat is nogal wat, hè? Door de inwoning van Christus, de inwoning van de Vader, als je dat ook mag kennen, Johannes 14, vers 23, en de geest. En zo is het Gods bedoeling natuurlijk, als ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dat die tempel ook beschikbaar moet zijn voor hem, maar ook geschikt gemaakt voor hem. En dan kun je dat lichaam natuurlijk in één zin noemen, maar dat lichaam bestaat natuurlijk uit vele leden. Zoals verderop er ook over gesproken wordt natuurlijk, dat één lichaam vele leden heeft. Dus als ik zeg, Heer, ik geef mijn lichaam aan u, ik wil mijn lichaam wijden aan u, ik wil, Heer, beschikbaar zijn voor u, bruikbaar zijn voor u, dan is het misschien goed om op een paar onderdelen eens te letten. En hoe zit het met onze ogen? Broeders, zusters, hebben wij onze ogen aan de Heer toegewijd? Want als het dan gaat over gelijkvormigheid aan de wereld, dan betekent dat dat mijn ogen andere dingen zien als de wereld. Dat betekent dat mijn oren andere dingen horen als de wereld. Maar dat betekent dat alle leden van mijn lichaam, van mijn handen tot mijn voeten en mijn knieën, mijn kruin, alles is beschikbaar voor de Heer, zodat de Heer dat kan gebruiken. En dat betekent dat we inderdaad andere dingen zien. En dat wij onze ogen ook sluiten voor bepaalde zaken. En denk dan maar aan Job, bijvoorbeeld als hij zegt, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen om geen maagd aan te zien, om haar te begeren. Dat betekent dat er geen ruimte blijft voor zelfleven. Dat betekent dat u niet kunt doen, en ik ook niet natuurlijk, dat wij niet kunnen doen met onze ogen wat wij maar willen. Want die ogen zijn niet meer van ons, die zijn van hem. En betekent dat wij niet mogen horen wat wij maar willen. En misschien komt er van alles voorbij tegenwoordig, ook met beeldschermen. Hè. Denk maar aan de YouTube en alles, daar kun je in onderdompelen. Maar dan worden wij wereldgelijkvormig. Natuurlijk wordt ook YouTube gebruikt voor preken, voor andere dingen, voor prachtige dingen. Dus we kunnen het niet allemaal weggooien. Maar het gaat erom dat wij beseffen, als wij ons lichaam aan de Heere wijden, dat wij ook zelf niet meer beschikken, ook niet over onze tijd. Dan zeggen, Heer, ik ben er voor u, ik wil er zijn voor u. Heer, ik wil dat mijn lichaam bruikbaar is voor u, als u dat wilt gebruiken. De Heer u wil gebruiken, hebben we zien op het eind, om iemand te bemoedigen of iets uit te delen of wat dan ook, dat ons lichaam daarvoor beschikbaar zal zijn. En dat ik misschien iets minder druk moet zijn met alle dingen van de wereld en de zorg om het levensonderhoud, die natuurlijk ook allemaal moeten gebeuren, maar dat in eerste instantie, en als de Heer wil, dat wij hard werken in de zorgen voor het levensonderhoud, is prima. En als de Heer wil dat een ander zich bezighoudt met het gebed en de prediking, dat is ook prima. Maar het gaat erom dat God de beschikking heeft over ons lichaam. Ook over onze ogen, ook wat wij binnen laten komen. Wat wij doen met onze ogen, oren, met onze wil, met onze stem. Dat ook onze stem geen woorden zal spreken die wereldgelijkvormig zijn, maar dat ook onze mond ook zal spreken in wijsheid zoals God dat bedoelt. Eigenlijk is het zo natuurlijk dat de Heere ons lichaam in wil zetten, en onze mond en onze tong wil gebruiken, onze ogen en oren wil gebruiken, al de onderdelen van ons lichaam wil gebruiken voor zijn eer, voor zijn koninkrijk. Dus denk daar, lieve broeders en zusters, eens over na, waar u naar kijkt, waar u naar luistert. Waar u uw tijd beschikbaar voor stelt, wat u doet met uw lichaam, waar u heen gaat of waar u niet heen gaat. Misschien bent u te actief, misschien bent u te lui, maar beide zijn niet goed. Ons lichaam moet net zo goed als ons hart beschikbaar zijn voor de Heer, gesteld worden onder zijn leiding. Want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dan zegt Paulus hier ook verder, als een levend offer, dus dat gaat best iets van u kosten. Dat gaat misschien wel heel veel van ons kosten. Als wij onze ogen niet meer gebruiken voor onszelf, maar als wij onze ogen gebruiken voor de Heere. En zeggen, Heere, laat mij zien wat u ziet. Heere, laat mij horen wat u hoort. En als we dan bepaalde dingen zien, dat we daar dan ook met de Heere over spreken, als dat van belang is. Dus het is een offer. Het kost u iets. Dat betekent dat u niet meer voor uzelf leeft, dat u uw lichaam niet meer voor uzelf gebruikt. Ook niet om eigen eer. Ook niet voor eigen prestatie. Ook niet voor je eigen genoegen. Ook niet om het te verzorgen zoals u dat wil. Maar dat u het lichaam verzorgt zoals de Heere dat wil. En dat u ook voor de uiterlijke dingen niet gaat kijken naar de wereld, hoe u eruit moet zien en hoe u zichzelf moet bekleden. Maar dat je dat met de Heer overlegt. Heer, ik wil er keurig uitzien voor u. Niet voor jezelf, om op te vallen. En dat is natuurlijk makkelijker als je een oude vent bent, als een jonge meid, dat snap ik wel. Maar het gaat erom dat wij datgene doen wat God van ons vraagt. En dan kan de Heer ons gebruiken en dan zullen we ook tot zegen zijn. En ook denk ik voor de zusters, hoe kijk je naar de wereld? Hoe kijk je naar de mode? Hebben wij nog wel in de gaten waarin wij leven? Hebben wij nog wel een gat in de gaten dat de hele wereld in het boze ligt? En dat achter, ook de kleding en het gedrag van de wereld, dat daar een boze achter zit. En zo probeert via de wereld ons te beïnvloeden. Maar het is andersom, broeders en zussen. Wij zijn het zout, wij zijn het licht. De wereld mag zien, en vanmorgen gehoord weer spiegelen, de wereld mag zien wie wij zijn in Christus. Maar dan is het nodig dat wij ons leven, ons lichaam, geven aan de Heere, toewijden aan Hem. En dat kan best wat kosten, dat kan heel wat kosten. Kijk maar in uzelf, als er iets is wat u graag naar wil kijken, maar dat u weet, dat is niet de bedoeling van de Heere, dat ik daar mijn ogen aan geef of mijn lichaam mee bevuilt soms. Let op, het is onze redelijke eredienst, zegt Paulus, heilig, dus voor God afgezonderd. Dus wij zonderen ook ons lichaam af voor de Heere. Zeg, Heere, u bent van mij, maar ik ben van u. Als Jezus dan zegt, gij in mij en ik in u, zoals Johannes 17, over die eenheid met de Vader en de Zoon, dan gaat dat niet alleen over onze geest, niet alleen over ons hart. Dan betekent dat ook dat de Heere wil beschikken over ons lichaam. Ja, dat wij ons lichaam ook aan Hem mogen toewijden, zodat Hij daar ook Heer van zal zijn. En dan gaat het hier niet over een wet, dat zie je, hè. Het is voor God wel behagelijk. Het is een redelijke godsdienst voor de Heere. En dat is voor God wel behagelijk als Hij iemand zoekt, bijvoorbeeld om veel voorbeden te doen, zoals we dat kennen uit Ezekiel 22 en Jesaja 59. Jesaja 59 roept je het uit, er kan niemand vinden. Nou, het is toch een geweldig voorrecht als de Heer ons lichaam wil gebruiken. Ja, je kunt het versieren voor je eigen genoegen. Je kunt het versieren voor de wereld. Maar het is veel heerlijker als God ons lichaam wil gebruiken. Voor zijn eer, voor zijn koninkrijk. Om zijn vrucht te dragen. En dat de mensen in ons als het ware Christus gaan zien. En iets gaan proeven van de heerlijkheid van God die in ons is en die bij ons is. Dus niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Maar er staat het woord innerlijk, dus van binnen veranderd. Door de vernieuwing van uw gezindheid, door de vernieuwing van uw denken. Dus dat is het proces, dat wij innerlijk veranderd mogen worden. Dat is die nieuwe schepping, dat die gestalte krijgt. En dan is natuurlijk Paulus begonnen, deze brief, voordat we toekomen aan de gaven van de geest, daar is Paulus niet mee begonnen in hoofdstuk 1. Daar is hij verteld van het evangelie van God, is de kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. En dan gaat hij over de zonde beginnen. Alle mensen derven de heerlijkheid van God. En dan gaat hij over de rechtvaardiging door het geloof vertellen met Abraham. Er zit een opbouw in. En dan roept hij het uit in Romeinen 5. Nou, dat we door het geloof gerechtvaardigd zijn is geweldig. En dan krijgen we 6. He, over de bekering en de doop en de overwinning over de zonde en 7 over de wet, die strijd in ons binnenste. En dan komt hij aan het leven van de geest. Maar hij begint niet. Hij begint niet over het leven van de geest voor de bekering. Hij begint ook niet over de gaven van de geest. Nou is hij al aan hoofdstuk 12. Hij is bijna al aan het eind van zijn brief. En dat zie je ook bij de Korintiërs. Dan komt hij op zijn hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 daar aan over deze onderwerpen. Dus het is goed voor ons om te begrijpen dat er een opbouw in zit. In die Bijbel, maar ook in ons leven. Ook in het leven van de kinderen van God. En het is goed om die opbouw als het ware te volgen, om die ook te begrijpen. Daar komt straks ook nog een vermaning over, om dat te verstaan. Dus van binnen veranderd worden door de vernieuwing van het denken. Er is de laatste tijd veel over gesproken, dus daar kunnen we een beetje laten rusten. Maar dat we begrijpen, als wij blijven denken zoals de wereld, worden we van binnen niet veranderd. Als wij ons laten beïnvloeden door de wereld, worden we van binnen niet veranderd. Als we gelijkvormig blijven aan de wereld, dan worden we van binnen niet veranderd. Als wij gaan doen wat de wereld doet, worden wij van binnen niet veranderd. Dan blijven we dezelfde, dan blijven we als ware een werelds mens. Maar ik hoop dat wij ook verlangen om vernieuwd te worden. Niet alleen door ons denken, maar ook in ons binnenste, dat we meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat we gelijkvormig worden aan de Zoon van God. En daar hebben we de laatste tijd ook al meer over gehad. Als je dan vernieuwd wordt, dan kun je ook onderscheiden wat die goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dan gaan we dat weten. Als dat nieuwe verbond gestalte krijgt. Dat de Heer het in ons verstand schrijft en in ons hart legt. Zijn wet, zijn wil. Dan gaan we dat weten. Dan hoeven we niet altijd een briefje te hebben van de Heer, maar dan weten we wat die welbehagelijke, volmaakte wil van God is. En dan gaat Paulus verder met zijn vermaning. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Niet hoger te denken dan u voegt, dat wat bij u past. En ik weet dat sommigen daar misschien geen last mee hebben, maar ik weet nog in mijn jonge geloofsleven dat ik daar door de Heer ernstig door vermaand ben. En als je de Heer jezelf vermaant, dan vergeet je het nooit meer. Dat is zo heerlijk. Als de Heilige Geest met je praat, dan schrijft hij dat echt in je hart. Dan word je nog zo oud, dan raak je het nooit meer kwijt. Dus als je denkt boven wat bij jou past, hoger dan jou voegt, hoger dan je eigenlijk bent. Dat is eigenlijk hoogmoed. Je wil meer zijn dan je bent. Ook in het geloofsleven kan dat zo zijn. Dat je de verlangen hebt om meer te zijn voor de Heer als dat je eigenlijk bent. Je bent daar nog niet aan toe. Of misschien kom je er nooit om toe. En dit is wel een ding toch wel van belang. En Paulus die zegt, door de genade die mij gegeven is, dus hij stelt zich als het ware boven de gemeente. Hij weet dat hij een apostel is van de Heer. En in de Efezebrief zie je die vijfvoudige bediening. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, derde evangelisten en daarna herders en leraars. Er zit een volgorde in. De leraar gaat niet tegen Paulus vertellen wat hij moet doen. Paulus is een groep apostel van de Heer en zo schrijft hij eigenlijk vanuit zijn ambt, vanuit zijn bediening, vanuit de taak die hij van de Heer gehad heeft, schrijft hij zo naar de gemeente in Rome. En dan zegt hij door de genade, dus als het ware zegt hij, het is niet door mijzelf, maar het is de genadegave die ik ontvangen heb van God. De genadegave die ik ontvangen heb van de Heilige Geest en hij schaamt zich daar ook niet voor. Hij spreekt daar vrijmoedig over. Hij werkt daardoor en vanuit. En dat is natuurlijk, dat is zo belangrijk voor de Heilige Geest, dat wij niet hoger denken dan ons voegt, maar ook niet lager dan ons voegt. Maar dat we die taak, die genade die wij ontvangen hebben van de Heere, dat die door ons heen naar buiten kan vloeien. En dat die niet blijft stranden in onze ziel. Dat die niet blijft stranden in onze overleggingen van ons verstand, die soms onvruchtbaar kunnen zijn. Dat alles moet geschieden onder de leiding van de Heilige Geest, dat de uitingen van de Geest door de mens heen, door ons lichaam, door ons hart, door onze ziel, door onze geest naar buiten kan stromen. Tot opbouw van de gemeente of tot redding van zielen. Dus het is van belang voor u, voor mij, voor ons om te beseffen welke genade wij ontvangen hebben. Is er dan verschil? Ja, zeker. Is er verschil tussen het kindschap van God en als we wederom geboren zijn, zijn we allemaal kinderen van de Heer. Maar we hebben niet allemaal dezelfde bediening. Dat wordt ook uitgelegd met dat lichaam. Maar wij verstaan dat soms niet. En ik denk dat hierdoor in de gemeente, als wij dit niet verstaan, komt hier heel veel onduidelijkheid over. Komt hier heel veel verdeeldheid over. Als de ene denkt dat hij meer is dan die ander. Als die ene denkt dat hij meer genade ontvangen heeft dan die ander, terwijl het niet zo is. We komen daar verder nog wel eventjes op terug. Dus niet hoger denken dan je moet denken, maar laat het denken in bescheidenheid. Dus verneder u zelf onder de machtige hand van God, hè, zegt Jacobus ook. Dus wij mogen onszelf vernederen. Laat het denken bescheidenheid. Naar de mate van het geloof, kijk, hier heb je het verschil, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Dus de een die kan meer geloof ontvangen als de ander. Dat komt natuurlijk ook terug met de gaven van de geest in 1 Korinthe 12. Maar als nou een broeder of zuster meer geloof heeft ontvangen dan u, verheugt u daarin. Wees daar blij mee. Maar stel uzelf daar niet boven of denk, ja, ik moet ook een even groot geloof hebben als mijn broeder of als mijn zuster. Nee, er is een verschil in de mate waarin wij van de Heer ontvangen. En de Heer doet dat met wijsheid. En de Heer doet dat met liefde. Hij weet wie die veel geloof kan toevertrouwen en hij weet wie die beter ietsje minder geloof kan toevertrouwen. Want als wij veel geloof van de Heer ontvangen, en de Heer doet grote dingen door ons heen, maar wij kunnen het niet dragen, omdat wij denken dat we het misschien zelf een beetje doen, of wat dan ook, we kunnen het niet dragen, dan kan de Heer ons beter geven wat bij ons past. En dat doet God. En als je nou weet dat de Heer jouw geloof geeft wat bij jou past, dan moet je ook dankbaar zijn als de Heer een andere broeder of zuster een geloof geeft wat bij haar of bij hem past. En misschien is ze wel zwak in het geloof. Dan mag je haar versterken. Dan moet je niet over haar heersen. Dan mag je haar of hem mag je versterken. Heerlijk is dat. Dus het is ook dat geloof wat u krijgt. Je hebt natuurlijk een geloof voor jezelf dat je weet dat je gered bent. Maar je hebt natuurlijk ook een geloof om de werken te doen binnen de gemeente, binnen het koninkrijk van God. De mate van het geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. En natuurlijk mogen we ook weten dat we het geloof hebben van Christus, daar hebben we vaak over gesproken, Galaten 2 vers 20. Maar er blijft verschil. Er blijft verschil tussen broeders en zusters. Er blijft verschil in het lichaam. Er blijft verschil tussen een oor en een oog. En we hebben allemaal een verschillende functie. En dat is zo mooi, is al die gaven van de Heer gaan functioneren binnen het lichaam, dan gaat het lichaam functioneren. Dus het is geen eenheidsworst, er blijft verscheidenheid. Maar die verscheidenheid moet in dat lichaam komen tot een eenheid. En nou, dat zegt ook vers 4, hè? Zoals het één lichaam vele leden hebben, de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel vele, één lichaam in Christus. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat we in Christus zijn. En hij in ons. Eén lichaam in Christus. En dan zei het hoofd. En ook daar komt als het ware de voeding vandaan. Daar komt de kracht vandaan. Daar komt alles vandaan wat wij nodig hebben. Eén lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Als je nou eventjes denkt in, even teruggaat nog naar 12 vers 3. Dus dat denken, dat moet bij ons passen. En dan kun je soms misschien in de war raken. Want als je nou 1 Korinthe 14 leest, daar staat jaag de liefde na. En streef naar de geestelijke gaven. Dus dan moeten we ons inzetten, dan moeten we ons uitstrekken. En we hebben net gehoord dat we niet moeten denken boven ons voegen. Daar zie je weer een voorbeeld dat de letter dood, maar de geest levend maakt. Paulus schrijft bepaalde dingen aan de Romeinen. Die kun je wel gebruiken voor je eigen leven, maar kun je roekeloos alles overzetten direct naar jezelf of naar een ander. En dus hier spoort hij de gemeente aan, de Korinthe, die eigenlijk zeer gezegend waren met heel veel gaven. Toch spoort hij hen aan en jaagt naar de liefde, zegt hij. Hij heeft net 1 Korinthe 13 behandeld, het hoofdstuk over de liefde. En dan zegt hij, streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar, dat u mag profeteren. En ook in vers 12 zegt hij zo ook. U, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er daarna om overvloedig te zijn in de gaven tot opbouw van de gemeente. En dat is vooral de profeteren voor. Dan spreek je woorden tot opbouw, en vermaning en troost. Zegt 1 Korinthe 14 vers 3. Dus broeders en zusters, het is altijd nodig dat elk woord van God staat onder de leiding van de Heilige Geest. Het is altijd woord en geest. Je kunt niet bijbeltje prik doen en dan zeggen, nou dat is voor jou, dat is voor mij, dat is voor de gemeente, dat is voor de gemeente in Rijswijk, voor de gemeente in Hardingsveld. Het gaat er altijd om dat de Heilige Geest zich moet uiten. Dat de Heilige Geest zijn werk moet kunnen doen. En daarom zie je dat Paulus hier bij die Romeinen over totale andere geestesgaven spreekt als over de geestesgaven in 1 Korinthe 12. En de functioneren in de gemeente in 1 Korinthe 14. Dus let daarop. Zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 3 vers 6. De letter dood, maar de geest maakt levend. Als u dat zonder de geest wil doen, dan komt u eigenlijk terug in dat zelfleven. Dan komt u terug in die natuurlijke mens. En die natuurlijke mens, ja, die kan hoger denken dan een voegd. Of zelfs lager. Zoiets van, oh, ik kan het toch niet. En hij moet dat maar doen. Of zij moet dat maar doen. En dat zijn allemaal van die denken, van die gedachten die niet van de Heere zijn. Die gedachten moeten komen onder de gehoorzaamheid van Christus. Zoals 2 Korinthe 10 dat zegt. Dus de Heere kan de ene aansporen en de andere afremmen. De Heere kan de een vermanen en de ander bemoedigen. Hoewel dat soms in elkaar zit. Dus laat u leiden door het woord en door de Heilige Geest. Dus als Paulus hier zegt dat je niet te hoog moet denken, dat je moet denken met datgene waarbij je past, wil dat niet zeggen, nou dan moet ik maar gaan zitten en dan wacht ik maar af. Nee, we mogen streven naar de gaven, maar wel onder de leiding van de Heilige Geest en op zijn tijd. En dan zegt Paulus verder in vers 6, nu hebben wij genadegaven onderscheiden, dus verschillend van elkaar, naar de genade die ons gegeven is. Hij heeft al gesproken in vers 3 over de genade die hij ontvangen heeft. En dan gaat hij naar de gemeente spreken, dan gaat hij zwaar naar ons spreken. En dan zegt hij, wij hebben gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Dat onderscheid in de gemeente, dat is er. En dat mag er ook zijn. Maar de onderscheid in de gemeente, dat moet niet de eenheid verbreken. En de een heeft een gave gekregen misschien om te spreken. En de ander gave om te bidden. En de ander heeft een gave gekregen in het bemoedigen. Sommige mensen die kunnen geweldig bemoedigen. Sommige mensen zijn heel barmhartig. Dan heb je het nog niet over die grote dingen waar 1 Korinthe 12 en 14 over spreekt. Maar alles wat God geeft is genade. Alles wat God geeft is van belang. De kleine dingen, althans die wij misschien klein vinden, en de grote dingen. Maar het is zo belangrijk dat wij elkaar erkennen. Niet als mens alleen, maar ook dat wij elkaar de ruimte geven als het ware. Als wij zien dat een broeder of zuster een andere genadige gave heeft ontvangen als u. Dat je die ander daarin laat. En die ander daarin steunt. En die ander daarin bemoedigt. En niet denkt, nou dat moet ik ook kunnen of dat moet ik ook doen. Zo werkt dat niet. Wees dankbaar voor datgene wat je ontvangen hebt, maar wees ook dankbaar voor hetgene wat die ander ontvangen heeft. En verhef je dan niet boven die ander. Als er misschien een apostel is, sommigen denken er anders over, of een profeet of wat dan ook, die niet gaat vermanen, mag ik het eens zeggen als broekie. Soms gebeurt dat soms. En dan ben je niet op zijn plaats. Je moet de Heer bidden dat je blijft bij datgene wat God je geleerd heeft. En dan zegt Paulus hier, hij begint weer over profetie. En over profetie wordt een beetje verschillend gedacht, maar ik denk dat de bediening van de profeet in het Nieuwe Testament wat anders is dan in het Oude Testament. Wij hoeven natuurlijk niet meer de toekomst als het ware te voorzeggen. In deze tijd is het wel van belang dat er mensen zijn die het woord van God kunnen duiden. Dus in welke tijd leven we? En de Heer kan natuurlijk nog steeds werken door gezichten en openbaring. Maar het is anders dat je zegt, zoals vroeger Elia of Elisa of andere profeten, Jesaja, die eigenlijk honderden jaren van tevoren dingen voorzegd hebben. En die natuurlijk ook van de Heer, zoals Elisa, mocht kijken in het onzichtbare. En daar moeten we toch een beetje mee opletten, denk ik. In deze tijd hebben we natuurlijk het woord compleet. En natuurlijk kan de Heer nog steeds werken. Ook die gaven zijn er nog steeds. Maar het is niet zo dat je precies iemand tegen moet komen die ook gaat vertellen hoe het met jouw leven eruit ziet en hoe het met jouw leven zal gaan in de toekomst. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat het, maar daar gaan we een andere keer misschien nog wel eens over spreken, over de bediening van de profeet. Maar dat zie je hier ook in 1 Korinthe 14 vers 3, misschien willen we even meebladeren, dan kunnen we dat zien wat Paulus daarover zegt. Dus dan zegt hij in vers 3, wie echter profeteert, spreekt tot mensen, woorden van opbouw, dus hij voorspelt geen toekomst, woorden van opbouw en vermaning en troost. En we zien ook in 1 Korinthe 14 verderop in de brief, dan zie je ook, want er schijnen veel profeten te zijn daar in Korinthe. In Romeinen lees ik daar niks over, in andere brieven lees ik er ook niks over, maar in die Korinthe, bij de Korintiërs waren heel veel profeten en dan brengt Paulus ook orde aan. En waarschijnlijk zijn er ook vragen geweest vanuit de gemeente naar Paulus toe van, joh, hoe moeten we hier nou mee omgaan? En dat legt hij dan ook uit. Nou, als het in onze gemeente ooit zo druk wordt met profeten, dan hebben we hier een woord en dan kunnen we zien hoe dat moet. Dus de profeet, wie profeteert, die spreekt door mensen woorden van opbouw en vermaning en van troost. Dus het is nooit. Ook een profeet spreekt nooit voor zichzelf. Want die is tot dienstbetoon, tot opbouw van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het is zeker goed dat er profeten zijn in de gemeente die de stem van de Heer kunnen verstaan en anderen kunnen opbouwen. Zeker goed ook in deze tijd dat die er zijn om het woord van God ook door te geven aan de gemeente. En Paulus die zegt ook dat we ons daar naar uit moeten strekken, hè? Dat we ons uit moeten strekken naar de geestelijke gaven. En dan vooral naar het profeteren. Omdat dat van belang is. Ik wil nog even terug naar 1 Korinthe 12. Als jullie meegebladerd zijn, waren we in 1 Korinthe 14. Dan gaan we even terug naar 1 Korinthe 12. En dan gaan we even eigenlijk als het ware Romeinen 12 onderbouwen, ook nog een stukje. Dus dan zie je in vers 5, of vers 4, 1 Korinthe 12, vers 4 is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Dus het is niet uw geest, maar de Heilige Geest. Het is niet onze geest, maar de geest van God. En sommigen maken er wel eens een fout in, een denkfout in. Dan zeggen ze de genadegaven van God en die roeping zijn onberouwelijk, maar dan gaat het over Israël. Dan gaat het niet over deze geestesgaven. Dus dan zie je ook wel eens dat mensen die door de Heer geweldig gebruikt zijn voor een tijd en dan gaan ze ontsporen. En dan denken ze dat die geestesgaven nog steeds werken. Maar dan is dat waarschijnlijk de vijand, want de vijand geeft kracht aan onveranderde mensen en de Heilige Geest geeft alleen kracht aan veranderde mensen. Dat hebben we ook gezien, hoe Paulus daarbij komt in 1 Korinthe 12. Hij heeft het natuurlijk, of in Romeinen 12, hij heeft ook nog uitleg gegeven over Israël, hoofdstuk 9, 10 en 11. En dan komt hij pas aan die geestesgaven. Dus broeders en zusters, er zit een opbouw in uw lichaam, een opbouw in uw ziel, een opbouw in de geest en ook een opbouw in het hele lichaam van Christus. En ik denk dat we begrijpen, heel simpel, als Paulus spreekt in Handelingen 2, er is eerst bekering, dan is er de doop, de verlossing van de zonde en dan komt die gave van de Heilige Geest. Nou, geestesgave, die gaat God niet toevertrouwen aan een onveranderd mens. De geestesgave gaat God niet toevertrouwen aan iemand die niet de betekenis van het kruis kent. En we weten denk ik allemaal dat het eerst Goede Vrijdag moet worden, voordat het Pasen kan worden. En ik denk dat we ook allemaal begrijpen dat het eerst Goede Vrijdag en Pasen geweest moet zijn voordat het Pinksteren kan worden. En dat is ook in ons persoonlijk leven. Voordat de Heilige Geest ons eigenlijk bekwaam heeft gemaakt. Eigenlijk zitten we als kinderen van God in de gereedschapmakerij van de Heilige Geest. En dat maakt ons bekwaam. Wat heb je aan een mes wat heel bot is? Daar kun je niets mee snijden. En zo is het ook met een christen. Die moet klaargemaakt worden, die moet bruikbaar gemaakt worden. En we kennen dat allemaal denken in de praktijk van het natuurlijke leven. Je hebt een leerling timmerman, je hebt een gewone timmerman en dan heb je ook nog een ervaren timmerman. Nou, zo is het ook. Binnen dat lichaam van Christus, dat de Heer als het ware heel veel moet doen in ons leven om ons bruikbaar te maken voor de Heilige Geest. En hier, verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Here. En wat me zo raakte pas, er is verscheidenheid van werken, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Dus jij bent het niet. En ik ben het niet. Ik ben het niet. Maar het is God die alles in alle werkt. Is dat niet geweldig? Als ons lichaam gehoord is het tempel van de Heilige Geest. En God werkt door ons heen. En Jezus heeft van zichzelf ook altijd gezegd. De woorden die ik spreek, zegt hij, spreek niet uit mezelf. Dat is de Vader. En de werken die ik doe, die doe ik niet uit mezelf, maar het is de Vader die de werken in mij doet. En ik denk dat we wel begrijpen als wij zelf allemaal blijven werken, dat God als het ware niet kan werken. Maar als we ruimte maken voor de Heer, als we dat gaan zien. Heer, dat ik er niet ben, maar u. Heer, dat het niet mijn werk is, maar u. Heer, het is niet mijn gave, maar uw gave. Niet mijn verdiensten, maar uw verdiensten. Heer, het is niet mijn kracht, maar uw kracht. Het zijn niet mijn woorden, maar uw woorden. En dat maant ons ook, lieve broeders, opnieuw tot voorzichtigheid. En niet dat je alles zomaar mag geloven dat de Heer alles in alle is en dat we nooit geen verkeerd woord zeggen. Natuurlijk niet, want Paulus zegt, of Jacobus zegt, wie over zijn tong niet struikelt, is een volmaakt man. Kan soms ook nog een beetje vermengd zijn. Maar het is wel God die alles in alle werkt. En als dan God werkt door Willem, en ik werk hem tegen. Tegen wie ben ik dan tegen? Niet tegen Willem, niet tegen vlees en bloed, maar ben ik tegen de Heer. En de maand is tot voorzichtigheid. Hij zegt, Heer, ik wil niet tegen u ingaan. En soms worden we nog eens makkelijk tegen elkaar ingegaan. En als mens mag dat misschien wel, maar we moeten ook wel voorzichtig in zijn. Als het echt over geestelijke dingen gaat, dan moeten we wijs worden, moeten we stil worden, en dan moeten we van de Heer proeven of dat de Heer door een broeder of zuster heen spreekt of niet. Het is enorm van belang om te kijken hoe de Heer dat werkt. Nou, en als Paulus dan hier verder gaat, dan zegt hij aan dat ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot nuttig is voor die ander. Daar heb je weer, als het ware, het profetische woord. En dan gaat Paulus over hele andere gaven spreken als in de Romeinenbrief. Want we waren bezig in Romeinen 12. En daar hebben we het ook eventjes gelezen. En ik heb het ook al eventjes aangestipt. En ik hoop niet dat het te moeilijk wordt of te veel wordt, maar dat we het helder houden. Want Paulus spreekt over die profetie en dan heeft hij het over dienstbetoon in het dienen. Denk maar aan Martha en Maria. Dienstbetoon in het dienen. En we kunnen op velerlei wijzen natuurlijk elkaar dienen. En dan heeft hij het over onderwijzen in het onderwijzen. Nou ja, onderwijzen in het onderwijzen is dus ook een gave. Ook van belang om onderwijs te ontvangen vanuit het woord van God. En dan zei, het zij wie bemoedigt. Dus ook Paulus noemt dit ook geestelijke gaven. Om iemand te bemoedigen. Om iemand te sterken. Om iemand te ondersteunen. Om de barmhartige Samaritaan te zijn. En dat kan soms maar een heel simpel woord. Of een gebaar. Of een uiting van liefde. Dat zijn van die kleine dingen waar wij misschien overheen lopen. Niet van belang vinden. Want wij vinden die profeet van belang. Of die geloofsheld. Of die altijd wijsheid ontvangt. Maar Paulus heeft het hier tegen die Romeinen gewoon over bemoedigen en uitdelen. Dus dat je gastvrij bent en dat je anderen helpt. En in oprechtheid. Dus dat je proeft dat je een oprechte broeder hebt, dat je een oprechte zuster hebt. Nou, dan weet je, die man of die vrouw, die broer, die zus, die is wederom geboren. Daar werkt God in. Daar zie je iets van God in. Daar proef je iets in van Jezus. Daar proef je iets in van de Heilige Geest. Dan heeft Paulus hier over wie leiding geeft. Is dat niet ontzettend belangrijk, broeders, zussen, ook in je gezin, in de gemeente van de Heer Jezus Christus? Hoe vaak is niet de klacht die je hoort, er zijn geen leiders. Geen mensen die zich daarvoor, als het ware, inzetten of door de Heer of door gebruikt kunnen worden. Wie leiding geeft. Met inzet. Dus al deze dingen behoren bij het lichaam van Christus. Al deze dingen mogen wij niet voor veronachtzamen. Al deze dingen mogen wij zien dat dat een werk is van God. Dat God werkt in de mens. Dat God werkt in zijn kinderen. Dat God werkt in de gemeente. Met inzet. Wie zich over anderen ontfermt. En met blijmoedigheid. Dat zijn allemaal werken van de Heere. Dat zijn allemaal als ware geestesgaven. En ik denk dat wij aan die grote gaven waar Paulus over spreekt in de handeling in 1 Korinthe 12, dat we daar misschien niet aan toekomen als deze eerste gaven, die horen meer bij het onder, bij het fundament, dat wij die ook mogen hebben in ons leven of in de gemeente, met elkaar. Deze kleine dingen. En als we die kleine dingen niet veronachtzamen, dan zal de Heer ons waarschijnlijk meer toevertrouwen. En als we die kleine dingen ontvangen hebben, dan mogen we ons uitstrekken naar dat meerdere. Wij mogen jagen, ja. Wij mogen jagen naar de geestesgaven. Wij mogen jagen naar de gaven van de Heilige Geest. Wij mogen er naar streven. Dat we altijd vol zijn van de Heilige Geest. We mogen er naar streven. Ja, dat we gedoopt zijn met geest en vuur. Dat ons hart in brand staat voor koning Jezus. Dat het duidelijk zal zijn voor iedereen dat we voor hem willen leven. Maar dat is niet om die grote dingen te doen voor jouw eer. Of voor jouw naam. Of dat je een grote gemeente hebt. Of wat dan ook. Het gaat om de eer van God. En dat wij dankbaar zijn voor datgene wat God ons wil geven. Wat God ons heeft toevertrouwd. En dat we ook dankbaar zijn wat de Heere aan die ander wil geven. Nou, ik denk dat we een andere keer nog eens verder gaan over die gaven vanuit 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Maar dat we vandaag dit tot ons zullen nemen, dat Paulus hier spreekt tot de Romeinen, zeg maar in het einde van zijn brief. Dan komt hij eigenlijk aan deze zaken toe. Hij heeft het fundament gelegd. Hij heeft dat huis gebouwd. En zo gaat dat ook in ons leven. En dan gaat hij spreken over de gaven van de Heilige Geest. Dus eigenlijk als wij bruikbaar geworden zijn. En dat wil niet zeggen als je jong in het geloof bent, de Heer die niet kan gebruiken. Dat is weer heel iets anders. Hij blijft God. Hij blijft Heer. Maar dat we, ik geloof, dat we bemoedigd zullen zijn vanmorgen. Bemoedigd zijn vanuit dit woord. En dat je niet denkt, ja maar ik kan niet spreken en hij kan spreken. Nou, als jij dan kunt bemoedigen, bemoedig dan. Als die andere broeder misschien nog niet oprecht is en jij bent heel oprecht, dat zie je in hem. Ja, bid dan voor hem. En wees hem dan, ja, wees hem genadig en vergeef hem, of die zuster, en bid zo voor elkaar. En wees dankbaar als er iemand is die leiding geeft. Wees dankbaar als er mensen zijn die werken met inzet. Dan ga daar niet op kritiseren. Wees dankbaar als er mensen zijn die zich over anderen ontfermen. Zie dat allemaal. Denk aan 1 Korinthe 12 vers 6. Zie dat allemaal als een werk van God. Het is God die het willen en het werk in ons bewerkt. En wij moeten, ja, wij moeten voorzichtig zijn om te kritisch te zijn naar anderen. Want als ik te kritisch ben naar anderen, dan loop ik het gevaar dat ik kritisch ben op het woord van God. Het is een gave van onderscheiding. En mensen die moeten dan valse profeten onderscheiden. Dat moet eigenlijk ook elke gemeente. Maar dat is ook zo'n teer onderwerp. Dat moeten we doen. We moeten waakzaam zijn. Maar het is zo'n teer onderwerp. Je kunt zo makkelijk daar net die grens over gaan. Dat het kritiek wordt in plaats van waakzaam zijn. Nou, wees daarmee bezig. Zoek daarin de wijsheid van de Heere. Elke gave die je ontvangen hebt van de Heere, daar heb je de wijsheid van God voor nodig om dat te dragen en die gave goed te gebruiken. Sommige broeders dus die hebben een heel scherp onderscheid. Die zien precies wat er niet deugt bij die broer of bij die zus en die proeven van alles. Nou, dat is heerlijk als je die mensen hebt in de gemeente, maar die hebben ook weer de genade nodig en de wijsheid nodig om daar goed mee om te gaan. Zodat dat gesteld wordt ten dienste van het lichaam, tot opbouw van het lichaam, tot verheerlijking van het werk van God. En niet dat je daarin verstrikt raakt, of dat je daar moeilijk mee hebt, of dat je daarmee bezig bent en dat dat ontaardt in kritiek. Het is best een dun grensje soms. Nou, daar hebben we genade voor nodig. Zo mogen we ook voor elkaar bidden. Het is dus God die alles in u werkt. De gaven van de Heilige Geest zijn dus ook de uitingen, de werkingen van de Heilige Geest. En daarom is het ook, ja, mag het ook ons gebed zijn, en wij bidden er ook vaak voor, dat de werkingen van de Heilige Geest, ook in de samenkomst, maar ook in ons persoonlijk leven, ja, dat die gezien mogen worden. Dat die geproefd mogen worden. Dat de Heilige Geest dat ook gaat openbaren meer en meer. Dat zichtbaar en tastbaar mag worden welke gave de Heilige Geest aan u heeft uitgedeeld. Aan ons heeft uitgedeeld. En dat die niet als het ware verborgen blijven zoals talent wat verstopt is in de grond. Maar dat we dat ook naar buiten gaan brengen. En dat we ook vragen aan de Heere. Heere, welke gave hebt u mij gegeven? Als je dat soms niet weet. Vaak weten we het wel, want dan zien we het bij elkaar. Maar dat we daarop gericht zijn. Heer, ik ga naar de samenkomst vanmorgen, naar uw samenkomst. Heren, mag ik van iets getuigen? Kan ik van iets getuigen, heren? Van wat u gedaan hebt van de week in mijn leven? Heren, mag ik iets vertellen? Van hoe u mij gebruikt hebt om iemand het evangelie te vertellen, of welke zaken dan ook, of een moeilijkheid, alles wat er gebeurd is in uw leven. Daarom is er ook volgende week meer ruimte voor. Altijd is er ruimte voor, maar volgende week is er meer ruimte voor. Maar wees daar dan binnen mee bezig. Het is niet de bedoeling dat het lichaam een eenmanszaak is. Het is niet de bedoeling van de gemeente van Christus alleen gedragen moet worden door een paar oudsten. En dat bedoel ik niet verkeerd, maar snap je wat ik bedoel? Wij zijn met elkaar het lichaam van Christus. Alle leden zijn belangrijk. Dat maakt de Bijbel helder. En u kunt daar blijven zitten om de stoel warm te houden, broeders, zussen, maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat u ingeschakeld wordt in het lichaam van Christus en dat u vraagt aan de Heer, Heer, wat mag ik doen? En misschien bent u dan iemand die barmhartigheid bewijst, die zich ontfermt, en dat gaat dan meer in het verborgen, dan gaat dat meer stilletjes in de week. Dus ik wil niet zeggen dat je volgende week allemaal hier moet staan, maar wel dat je daar mee bezig bent. En heren, ik zou ook zo graag gebruikt willen worden, Heer, om iets van u door te geven. Ik zou gebruikt willen worden, heren, om mijn broeders te bemoedigen of mijn zusters te bemoedigen. Of een lering of een uiting, wat het ook allemaal zijn mag. Wij willen toch niet allemaal klein blijven. We willen het ook wel graag oppassen in de genade. Nou, we hebben natuurlijk duidelijk behandeld vanuit Romeinen 12. Dat je niet moet denken, nou volgende week nou ben ik de profeet, nou ben ik de apostel. Terwijl je dat helemaal niet bent, dat is die andere kant. Maar er is ook een kant dat je maar blijft zitten en die niet eigenlijk meedoet in de gemeente. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij samen lichaam van Christus vormen. En dat de Heilige Geest ieder van ons kan gebruiken. Want ik geloof dat de Heilige Geest iedereen van ons gaven heeft gegeven. En misschien zijn die nog klein, zijn die nog niet ontwikkeld. Maar die wil de Heere dat ontwikkelen. Maar dat we gericht zijn op Hem. Het gaat namelijk om de verheerlijking van zijn naam. En wij snappen toch wel, als dat lichaam van Christus niet functioneert, of voor een deel niet functioneert, wordt zijn naam niet verheerlijkt. Dan wordt niet zichtbaar en tastbaar in ons midden de heerlijkheid van God. En dat is Gods plan. Dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt. Dat de gaven, de talenten die je van hem hebt ontvangen, misschien om muziek te maken of wat dan ook, dat je die niet gebruikt voor je eigen genoegen, maar dat je die gebruikt tot eer van hem. En tot opbouw van de gemeente. Tot opbouw van je broeders en zusters. Uitdelers van de genade. Dat is wat God zoekt. Dat is wat hij wil. En daarom mogen we dan ons lichaam wijden aan de Heere. Dan mag je je gaven wijden aan de Heere. Dan zeg je, Heere, wat mag ik doen? Wat mag ik betekenen? In Jezus' naam. Amen. Hemelse Vader, wil u danken voor uw woord en de leiding van uw Heilige Geest. Vader, ik wil u zo danken dat u het bent die alles in alle werkt. Ja, Heere, dat moet ik wel. Want als wij gestorven zijn met Christus, als we niet meer zelf leven, niet voor onszelf leven, hoe zouden wij dan nog iets voort kunnen brengen, Heere, wat nuttig is? Maar u bent Heer en u bent God en u bent de initiatiefnemer. U hebt ons geroepen, Heer Jezus. Daar danken wij u voor en we prijzen uw naam. En Vader, dank u dat u de bouwmeester bent. Dat u het huis bouwt. Heren, daar prijs ik u voor. Vader, zo zien we naar uit. Heren, dat we samen mogen opwassen in de genade, in de rechte kennis van uw weg. En samen mogen komen tot een volwassen zoonschap. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Uw koninkrijk gebouwd. Heren, u bent een geweldig God. En we prijzen uw naam. Amen.